liefste Heer, U bent altijd met ons. Verandert naast ons, loopt voor ons uit en met achter ons, met om ons heen. Heer, ik bid dat we dat vast zullen kunnen houden, ook in onze gedachten en in ons leven. Nooit alleen, maar altijd samen met Hem. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi, deze twee dingen ook. Ja, to move your heart. Dat we met elkaar ook Gods hart in beweging mogen brengen. Zij naar ons kijkt. Er zoveel liefde voor ons is. En tegelijkertijd Immanuel, God met ons. Onderin het scherm komt even het Zoom-moment voor de kinderen. Dat is de kinderen van groep 1 tot en met 4. Weet u, en ik wil vandaag verder gaan met echte helden denken anders. Omdat ik geloof dat ons denken zoiets belangrijks is. Dat we ook nodig hebben om daar goed met elkaar over na te denken. En even een kleine terugblik naar vorige keer. Waar we begonnen met die tekst dat Jezus zegt, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En bekering betekent daar, ga anders denken. En Gods uitnodiging jou en mij, Jezus uitnodiging aan de wereld daar was, durf je anders te gaan denken. Durf je te gaan denken zoals ik denk. En dat is uiteindelijk waarom Paulus komt bij en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat het goede en het welbehagelijke is en de volmaakte wil van God. En ik zei vorige keer, ons leven is een reflectie van de gedachten in ons hoofd. In je leven wordt zichtbaar wat je denkt. Maak je je zorgen, zul je terughoudend zijn in alle dingen die je doet. Je leven is een reflectie van wat je denkt. Je kunt geen positief leven hebben met negatieve gedachten. Je kunt geen leven van vrede hebben als je hart en je gedachten vol zijn van zorgen. En de key tekst waar ik opnieuw van wil vertrekken en die we ook vorige keer hebben gelezen, staat in 2 Korinthe 10 vers 3 tot en met 5. Er staat, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid in Christus. En dat is waar we ook vandaag weer vertrekken. Met echte helden denken anders. En vandaag ga ik het hebben over het onderwerp reframing. Er bestaat niet echt een mooie Nederlandse term voor. Maar daar gaan we met elkaar over hebben. En ik ga met u spreken hoe dat werkt. En hoe dat eigenlijk ons ook gewoon een stukje kan helpen. We zeiden vorige keer al, in onze hoofd zitten er snelwegen. Niet waar je 120 mag, maar ongeveer 120.000 kilometer per uur. Want daar gaat het zo snel en worden zo snel gedachten gaan zo snel door ons hoofd. Ik zeg ook wel eens in mijn counselingspraktijk, als mensen zeggen, het zit vol in mijn hoofd, zeg, ga schrijven. Want als je gaat schrijven, moet je vertragen in je denken. En als je vertraagt, komt alles weer op een rijtje staan. Want wij kunnen binnen 3 seconden aan 20, 30, 40 verschillende dingen denken. Dan schiet het zo heen en weer. En dan, vooral 's nachts, kent u dat ook, dan schiet het zo heen en weer. En dan weet je niet meer waar je begonnen bent of geëindigd. Maar alles loopt door elkaar en het resultaat is dat je ook niks meer ziet zitten dan. Je denkt, help. En soms helpt het dan om je gedachten te vertragen. En schrijven kan daarbij een heel mooi hulpmiddel zijn. Want in onze hoofd maken we snelwegen. Snelwegen van neuronen, vorige keer ook gezegd. En het gekke is, en ook dit is opnieuw een belangrijk uitgangspunt, hoe vaker je iets denkt, hoe makkelijker het gaat. Dat is de manier waarop we tafels leren. Toch? De tafels, waarschijnlijk ken je de meeste ken je nog. Misschien niet meer zo snel als dat je ze vroeger kende. Maar wat we daar doen is herhalen, herhalen, herhalen. En je creëert snelwegen in je hoofd, zodat je nu gelijk weet 7 keer 7, 49. Hoe komt dat? Omdat je een snelweg in je hoofd hebt die zegt 7 met een keertje ertussen en 7 erachter is 49. En voordat ik de zin uitgesproken heb, heb jij het antwoord al in je hoofd. Niet met alle rekendingen, sommige rekenwonders wel, maar de meeste niet. Dat zijn snelwegen in je hoofd. Of bijvoorbeeld in de auto. We denken helemaal niet meer na als we rijden. Heb je dat ook wel eens, dat je in de auto zit en dat je vertrekt en je komt thuis en je denkt, ik weet helemaal niet meer waar ik langsgekomen ben. Helemaal niet over nagedacht of wat dan ook. Gewoon dat je, ineens ben ik thuis. Zijn er mensen die dat herkennen of ben ik de enige zonderling die dit soort dingen heeft? Ja. Hoe komt dat? Omdat ergens in je hoofd is een snelweg, is er iets geautomatiseerd, waardoor dat denken zo automatisch gaat binnen milliseconden, dat je er helemaal niet over nadenkt. Oh ja, rechts heeft voorrang. Dat is ook goed dat je daar niet meer over na hoeft te denken. Dat je dat gewoon weet. Want als je dat iedere keer over na moet denken, heb je veel ongelukken. Dus we maken in ons denken een heleboel snelwegen in ons hoofd, die aan de ene kant ontzettend positief kunnen zijn. Maar er kunnen ook wel snelwegen zijn die wat andere dingen doen. En in de psychologie kennen we, en ik vroeg aan Veerle even of er ook een Nederlandse term voor was, maar dat mocht ik echt niet zeggen. Want ze zegt, het is niet te vertalen in het Nederlands, maar in het Engels noemen ze cognitive bias. En ergens op een site zetten ze dan wel neer cognitieve bias. Maar ja, dat is het dan ook niet helemaal. Maar wat is dat? Het is, en ik moet nu uitkijken, want ik begeef me op het gebied van Veerle. Dus ik word strak in de gaten houden of ik het allemaal goed zeg. Want ik krijg straks een mail van haar. Dat is beter dan wanneer ze het gewoon zegt. Nee hoor, Veer. Maar eigenlijk, en volgens mij had ik die term ook ergens in de PowerPoint staan. Cognitive bias, het is eigenlijk, en hier staat irrationeel, maar ik moet ietsje terug. Het is eigenlijk een systematisch patroon van denken. Een systeem wat in je denken ontstaat. En dat is gebaseerd op allerlei ervaringen die je hebt. En daardoor creëer je ook vooroordelen over een situatie. Die kunnen heel positief zijn, maar dan heb je er meestal niet zo last van. Dan gaat het goed. Maar er kunnen ook irrationele fouten, of zoals een site zei, vertekende gedachtegangen zijn in je hoofd, die ervoor zorgen dat je de wereld eigenlijk anders waarneemt dan dat die misschien wel werkelijk is. Dus in je hoofd zitten denkpatronen waar je wat mee doet. Op basis van dingen die je meegemaakt hebt, op basis van dingen die gebeurd zijn in je leven, kunnen er irrationele of vervormde gedachtepatronen in je leven komen. En dan ga je vooroordelen vormen. Of je wordt vooringenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat sommige vrouwen zullen denken, mannen kunnen geen vuilniszak zien. Want ik zet hem bij de deur en ze lopen er gewoon 100 keer voorbij. Dat kan een overtuiging geven, mannen zien geen vuilniszakken. Kan zomaar. Er zijn ook mannen die zeggen, vrouwen kunnen niet inparkeren. Zijn er mannen die het hiermee eens zijn? Als je hier alleen bent, durf je hand op te steken. Niet. Dat is een vooroordeel wat we hebben. Vrouwen rijden slomer dan mannen. Bij ons is dat echt niet zo. Het is echt zo irritant. Margot rijdt bijna altijd te hard. Dit mag geskipt worden op het screen. Margot rijdt bijna altijd te hard. Maar alle boetes in ons leven heb ik gehad. Heb ik gekregen. Als ik dan 1 keer die 3 of 4 kilometer te hard rijd, heb ik de boete. En mijn go scheurt overal tussendoor. Als je wat feller wil rijden, kan je beter bij mijn go in de auto stappen dan bij mij. Maar soms hebben we wel allerlei vooroordelen. Of bijvoorbeeld, buitenlanders zijn allemaal criminelen. Mogen we niet hardop zeggen, maar geef ze de kost mensen die met dit ergens in hun hoofd rondlopen. Of kerken stellen je altijd teleur. Ik geloof niet meer in de kerk. Doe het wel zelf. En hoe komt dat? Omdat je hebt bepaalde, eigenlijk in je hoofd noemen we dat mentale filters neergezet. En filters is als een soort lens of een soort microfoon waardoor dingen binnenkomen. En misschien heb je dat wel eens ook gehoord bij een microfoon als ze Peter dan dat wat doet. Hij kan, als hij wil, kan hij nu mijn stem vervormen. Volgens mij, Peter, kan je ook heel makkelijk een hele grote echo achter zetten. Toch? Hij gaat het gelijk proberen. Maar kijk, en dan wordt mijn stem vervormd en komt hij heel anders binnen. En misschien denk je wel, wow, Danny heeft zo'n mooie, galmende stem. En dan kom je hem in de gang tegen en denk je, valt toch een beetje tegen. Het is niet echt de Candlelight Sky Radio stem die ik net hoorde toen Peter achter de knoppen zat. Dus er zijn filters die de werkelijkheid een stukje kunnen vervormen. En in ons hoofd kunnen ook mentale filters zijn die de werkelijkheid vervormen hoe ze binnenkomen. En dat je gewoon denkt dat het waar is, maar dat er wel iets vervormt. En die mentale filters die beïnvloeden hoe je denkt door ervaring. Ik ga een paar voorbeelden nog noemen. Bijvoorbeeld als je altijd hebt gehoord in je jeugd, jongens huilen niet. En zeker wat ouder ons vroeger was dat best een term die tegen jongens zegt, hey, jongens huilen niet. En je leert je tranen inhouden, dan is dat vaak ook de mensen die later vaak heel moeilijk vinden om te praten. Heel vaak te delen wat er in hun leven. Want echt, ja, maar dat doe je niet. Mentaal heb je een filter dat als er dingen op je afkomen, dat je denkt, hey, slikken, ik moet me groot houden. Ik moet niet laten zien wat ik voel of wat ik denk. Geen gevoelens leren uiten. Of bijvoorbeeld, als er misbruik is geweest in je leven door een vader, door een oom, door een broer of door een trainer of wat dan ook. Kan er bijvoorbeeld een mentale filter ontstaan in je leven? Met mannen moet je uitkijken. Mannen zijn niet te vertrouwen. En ik voel me ongemakkelijk als ik bij een man alleen ben. Van wat er dan kan gebeuren. Het is een mentale filter die je als het ware waarschuwt. Is die waar? Nee, de mannen die je daar tegengekomen bent waren niet te vertrouwen. Maar het is niet waar dat alle mannen niet te vertrouwen zijn. Dus met je mentale filter ga je iets waarnemen. Stel, je hebt bijvoorbeeld een nare ervaring gehad met iemand die buitenlands is. Dan kan het zomaar dat op een gegeven moment er iets in jouw hoofd ontstaat, buitenlanders kan je niet vertrouwen. En dat er iets in jou ontstaat dat je een hele bevolkingsgroep wegzet door een ervaring die jij hebt meegemaakt en je maakt daar een grotere waarheid van. En allemaal zeggen we dat overkomt mij niet. En tegelijkertijd allemaal hebben we ook van dit soort filters ergens in ons hoofd zitten. Bijvoorbeeld, als je, nog een voorbeeld, rijke mensen zijn bekakt. Die zijn van de golf in de tennis. Zo'n beetje. Zeker vroeger was dat meer. Of, en dan zelf maak je wat succes in het leven en je hebt wat meer geld en je voelt je bijna een beetje, ja, dan ga ik zeker niet golven natuurlijk. Dat ga ik niet doen, want dat is voor ergens een mentale filter in je hoofd die een bepaald verband legt, een bepaalde waarheid als het ware neerlegt. Ik merkte het, wij hadden het niet heel rijk toen ik jong was, heb ik wel eens heel eerder verteld. En ik heb bewondering voor hoe mijn ouders het altijd gedaan hebben. Maar ik weet dat ik het best heel lastig vond om toen wij zelf eigenlijk best een goed salaris hadden, om gewoon ruim op vakantie te gaan. Dat ik dacht, dat voelde een beetje raar naar het buitenland. Ik ben, mijn allereerste reis naar het buitenland was Roemenië toen ik 20 was, denk ik. Daarvoor was ik alleen met school in Londen geweest. En ik moest eraan wennen. Ik moest eraan wennen dat we soms merkproducten kochten. Want dat was ik niet zo gewend. En nog, ik zie Maarten lachen hier. En nog merk ik dat ik soms als eerste kijk naar de merkloze producten. Tot ergernis van sommige van mijn kinderen. Die zeggen, pa heeft zeker boodschappen gedaan. Heeft hij zeker gedaan. Maar ergens in je is er iets dat je iets terughoudt op een mentale filters. En ik vind het belangrijk om erbij stil te staan, omdat we hier mee te maken hebben. Niemand hier kan zeggen, daar heb ik niet mee te maken. Het is ook niet erg als we ze maar leren herkennen in ons leven. Het kan ook zijn dat je een aantal roddingen in je leven hebt meegemaakt en dat er een overtuiging ontstaat, het leven is oneerlijk. En eigenlijk ga je er al vanuit dat wat er ook gebeurt, dat het bij jou wel niet goed zal gaan. En dat het slechtste je zal overkomen. Dat is hoe je naar het leven kijkt, dat is hoe je ervaart. Dus je voelt je al rot voordat er iets gebeurd is. Want er gaat vast wel weer iets gebeuren wat misgaat. En er zijn mensen die zo leven. Die dat zo ervaren. En dat is niet zo'n keuze, oh, je moet gewoon positief denken. Nee, dat is eigenlijk iets wat in je systeem helemaal geïntegreerd is, waar je eigenlijk dan mee leeft. Misschien wel nare ervaringen in een kerk gehad. En het kan er zomaar voor zorgen dat er ergens in je systeem komt, hey, leiders zijn niet te vertrouwen. Christenen zijn hypocriet. De kerk werkt niet. In de tijd dat wij onze andere gemeente achter ons moesten laten, Na een heftige tijd hebben we echt samen juist gebouwd om naar boven te halen welke dingen hebben we van genoten. Welke dingen waren er goed? Omdat we juist niet wilden dat er een systeem in ons hoofd zou komen. De kerk is niks en alle leiders zijn onbetrouwbaar. En laat maar zitten. We zeiden, we willen blijven geloven in de gemeente. En we moeten zeggen, dat is echt iets wat we vast hebben kunnen houden door alle jaren heen. Door soms ook de teleurstellingen heen. Zeg maar, ik blijf geloven in een gemeente met onvolmaakte mensen. En hier is de eerste. En het is belangrijk om dat vast te houden, want anders trek je je als het ware gewoon terug. Je filters in je hoofd vormen je hoe je tegen het leven aankijkt. Hoe je denkt, wat je doet of wat je niet doet. Dus de filters in je hoofd bepalen hoe je tegen het leven aankijkt, hoe je het ervaart en wat je wel of niet gaat doen. Verander de filter. En het gevoel verandert ook. Of wat je doet, verandert ook. Of hoe je tegen de situatie aankijkt, verandert ook. Ik ga je één voorbeeldje geven. Mag de eerste foto erop zetten? Ja, deze foto. Als je het verhaal zou moeten vertellen van deze foto, waar gaat dit over? Wat is de sfeer van deze foto? Is die positief? Is die negatief? Is die... Wie zegt het? Nou, ik denk wel positief. Ja, wel een feestje, leuk. Volgens mij is iemand verrast die daar staat. Van wat gaat er gebeuren? Ik weet niet wat er gebeurt, maar dit geeft een prettig gevoel. Voor sommige mensen die niet van surprise parties houden, ik kijk niemand aan, geeft dat een wat minder prettig gevoel. Maar de meeste mensen geeft dit een prettig gevoel. Leuk, gezellig, we maken er wat van. Maar verander de filter. Volgende. En het gevoel is gelijk wel een stukje anders. Dan denk je, wow, dit is geen feestje meer. De filter verandert en het gevoel verandert. Maar het is dezelfde foto. Het is dezelfde persoon. Zo is het ook in jou en mijn leven. De filter in jouw leven kan bepalen hoe je situaties ervaart. Of hoe je ze bekijkt. Een voorbeeld... De ene persoon kan zich door feedback afgewezen voelen, terwijl met precies dezelfde feedback de andere persoon zich gesupport kan voelen. Dat is raar, hè? Dat de een denkt, ik doe het echt niet goed. Ik heb het fout gedaan, ik heb er zooi van gemaakt. Ligt het aan de feedback? Nee, het ligt er aan de filter met hoe jij naar het leven kijkt, wat je verwacht dat de ander tegen jou aan het zeggen is. Het ligt niet aan de persoon, het ligt aan jouw filter waar je mee aan de gang bent. 1, 2, 3, 4, 5 is het wachtwoord voor de kids. Zo hebben we dus allemaal filters in ons leven die soms vergroeid zijn met onszelf. En soms die manier van denken, die mentale filters, kunnen er ook voor zorgen dat je soms vooraf al conclusies trekt. Vooral zegt, ga daar maar wel heen, ik ga er niet heen, of ik ga het wel doen, of ik ga het niet doen. Of diegene zal wel vinden, of dat zal die wel bedoelen. Kent u dit? Ik herken dit soort dingen in mijn leven. Dat ik echt van tevoren echt exact denk te weten wat de ander bedoelt of doet of denkt. Maar het heeft te maken met wat hier zit. Dat is niet erg, maar dan moet ik wel weten of het klopt, wat hier zit. Kijk ik op de goede manier? Je bent dus niet altijd objectief. Dit is precies waarom twee mensen eenzelfde situatie precies verschillend kunnen interpreteren. Ik zei dat net al even over de feedback. Je aangevallen voelen of bemoedigd voelen. Of twee christenen komen dezelfde kerk binnen, maar ieder met een eigen rugzak. Wat ze meegemaakt hebben in het leven, of in andere kerken hebben meegemaakt, of wat dan ook. Waar de ene persoon binnenkomt en zegt, man... Het is echt alsof ik een zee van liefde binnenloop. En een zee van warmte binnenloop. Dit is zo fijn. Ik ervaar God hier en God spreekt tot me. En ik voel me helemaal op mijn gemak. En de andere persoon loopt binnen en zegt... Weer zo'n kerk. Nou, dit ken ik allemaal al hoor. Dit heb ik allemaal al gehoord. Het zijn allemaal hypocrieten. Weet je, in het begin doen ze aardig. Maar dan daarna, dan stopt het allemaal. Twee personen. Zelfde kerk. Niet de feiten veranderen, maar het filter. Hoe je het waarneemt. Niet de feiten zijn anders, maar het filter verschilt vaak. En belangrijk, ik zeg niet dat het ene filter goed of fout is. Ik denk dat het belangrijk is, gaan we ons realiseren dat hier filters zitten. En wat doen we daarmee? Want ze bepalen hoe we reageren op anderen, maar ook hoe we naar God kijken. Hoe we naar onze gemeente kijken, hoe we naar onze mensen met wie we werken kijken, naar onze medeleerlingen kijken. Ze bepalen van alles in ons hoofd. Welk nieuws je hoort. Je kan de ene horen en zeggen, ik kan niet wachten op het vaccin. Om dat te nemen. Want man, ik hoorde zulke mooie dingen over mensen. Ze zijn immuun en die kijken er naar uit. Maar er is ook wel wat te vinden aan de andere kant. Waar ik gehoord heb dat mensen heel goed met dat ene naaltje, dat die ene chip uit dat flesje met die 5 doses kunnen vissen zo. En dan krijg je die chip in je vaccin. Ik ga even niet zeggen wat waar is of niet waar. Maar je filter bepaalt hoe je naar gaat kijken. Wat je ermee gaat doen. Waar je overtuiging is die je hier gevormd hebt. U weet dat Facebook daar ook nog aan meewerkt. Want die doet dit eigenlijk letterlijk. Die filtert waar jij naar kijkt. Ook hoe lang je naar iets kijkt. En die zorgt dat daarna op jouw tijdlijn, et cetera, gewoon via jouw algoritme gelijksoortige berichten komen. Daarom kun je soms de ene persoon horen zeggen, ja, dit is hier, heel Facebook staat er vol mee, man. Ja, dat komt omdat Facebook allemaal dat soort berichten op jouw algoritme gooit. Terwijl de ander kan zeggen, ik lees dat nooit op Facebook. En dan worden ze boos op elkaar. Dan zegt degene, je bent gewoon niet geïnteresseerd. Je kijkt gewoon niet. Maar in zijn algoritme komt het gewoon echt niet voor. Dus hij leest er veel minder over. Eigenlijk, als je erover nadenkt, wat Facebook doet, hij neemt je filter over. En plaatst een filter in jou. Wil iets om over na te denken. Instagram doet het ook overigens. TikTok ook. Etcetera. Niet alleen het filter is belangrijk, welke filters zijn in ons hoofd, maar ook het frame wat we gebruiken. En daar kom ik bijna tot mijn kern van de preek, reframing. Een frame of een denkraam, dat is wat minder mooi in het Nederlands, een denkraam zijn de kaders in je denken die je sturen in hoe je een situatie interpreteert of ervaart. Framing of denkraam zijn de kaders in je denken die je sturen hoe je een situatie interpreteert of ervaart. Hoe je de situatie framed is ook hoe je hem gaat ervaren. Hier zijn nieuwszenders ongelooflijk goed in om dit te doen. En ik kom zo waarom ik dit in de preek zet. Maar dit is wel heel belangrijk. En het is belangrijk dat we leren reframen. Dat is ook een psychologische term. We hebben een hoop psychologie vandaag. Maar cognitieve reframing, ik kwam die zin mooi tegen, volgens mij staat die ook op de beamer. Cognitieve reframing is een psychologische techniek die bestaat uit het identificeren en vervolgens veranderen van de manier waarop je situaties, relaties, ervaringen, gebeurtenissen, ideeën of emoties worden bekeken. Dus het zegt eigenlijk, hey, ik ga leren om op een andere manier ernaar te kijken. We hebben daar ook zoiets moois, omdenken. Ooit wel eens van gehoord? Omdenken. Omdenken is een mooi woord eigenlijk voor reframen. Op een andere manier proberen naar dezelfde situatie te kijken. Is dat misschien wat Paulus bedoelde? Toen hij zei, word hervormd door de vernieuwing van je denken. Zou dat de term reframen zijn? Gevaarlijk, maar het zou zomaar kunnen. Zou dat zijn wat Jezus zei toen hij zei, bekeer je? Dat hij zei, hey, je frame moet veranderen. Je moet reframen, want de dingen hoe jij ze waarneemt en hoe jullie ze zien, je bent het hart van God ergens kwijtgeraakt. En ik wil dat reframen in je. Is dat wat Paulus bedoelt? Ik ga je een voorbeeld geven wat reframe is. U dacht natuurlijk al, waarom staat die tv daar? Maar stel nou, als je dit hele plaatje ziet, mooi plaatje toch? Maar wat nou als ik dit doe? Dan begint het plaatje er wel ineens iets anders uit te zien. Dan zeg je, nou, het is vooral heel donker en er is niks en er is mist. Nou, ik word er niet heel vrolijk van. Dus als jij naar jouw situatie door dit denkraam kijkt, dan zie je alleen maar donkere wolken. Waarom? Omdat jouw denken zich gefocust heeft om eigenlijk op dit stukje te letten. Reframe is dat ik eigenlijk zeg, hey, maar wat nou als ik zo kijk? Of zo kijk? of zo kijk. De situatie ook van andere kanten bekijken. En proberen er iets anders in te zien. Maar toch in onze mind zit iets dat we soms van nature dit doen. Het is allemaal niks en het wordt niks. Ik had het net even over die, bijvoorbeeld hoe mensen dan naar de kerk kijken. Ik heb een aantal nare ervaringen. Kom ik de kerk binnen? Nou, ik zag alweer drie dingen waarvan ik dacht, nou, dat is het ook niet hoor. Hier is het precies hetzelfde. Of je hebt een andere baan en je bent net weggegaan bij die baan, omdat je baas zo lelijk wordt. En je komt binnen en er zegt iemand tegen je net wat. Dan zeg je, zie je wel, net zo rot baan als waar ik gewoon zat. Gewoon helemaal niks hier. Terwijl je iemand helemaal niet kent. Je hebt hem net 2 minuten ontmoet. En heb je eigenlijk nodig, ja maar, wacht even. Het was misschien niet zo leuk, maar ik ken diegene nog niet. Kan ik die misschien gewoon even een kans geven? En dat het misschien wat anders is. Of je hebt die 2 voor je tentamen gehaald. Je denkt, nou, het wordt weer helemaal niks. Ik had van de week een jongen bij me. Helemaal klaar om af te stromen. Zag het helemaal niet meer zitten. Want hij had een 3 gehaald voor onder andere 1 van mijn toetsen. Ik zeg, zullen we je de cijfers er even bij pakken? Hij zegt, meneer, het wordt niks. Ik wil gewoon even hebben dat ik af ga stromen. Dat ik volgend jaar dan examen te VMBO T4 ga doen. Want het gaat allemaal niet lukken. En ik pak zijn cijfers erbij. Hij heeft 2 5's staan op zijn lijst. Met 2 5's ga je gewoon over. Ik zeg, maar je hebt 2 5's staan. Ja, maar ik heb nu een 3 gehaald en dan gaat de volgende vast ook slecht. Dus dat wordt ook niks. Ik zie het gewoon helemaal niet meer zitten. Ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Wat ik deed met hem vervolgens. Hey, maar laten we nou eens even kijken welke onderwerp eraan komt. Er komt nog een praktische opdracht aan waar je voldoende voor kan halen. En deze jongen ging naar buiten, gelukkig weer met een beetje geloof, dat hij op dit moment nog overging en dat de kans dat aan het eind van het jaar ook zo was, ook heel goed zou kunnen. Maar herkennen we dat we dit vaak doen? Dat we framen in onze gedachten richting personen, richting situaties en soms ook gewoon richting God. Weet je? Je hebt geen invloed op wat je overkomt. Je hebt wel invloed op hoe je het framet. En ik ga dit toelichten, want ik bedoel hem niet kort door de bocht. Ik ben geen Emil Ratelband die zegt we doen onze ogen dicht en we zeggen gewoon dat alles alleen maar positief is. Maar ik wil ook niet de pessimist zijn die bij elke situatie denkt, het is allemaal niks. Er zit iets tussen. Je hebt geen invloed op wat je overkomt. Je hebt wel invloed op hoe je het framet. Ik weet nog dat ik toen wij weggingen in de gemeente en ik opnieuw een baan moest zoeken, hier heel erg mee aan de gang moest. Want ik ging solliciteren. En ik solliciteerde ook op wat dingen buiten het onderwijs. Dan moest ik mijn cv inleveren. Maar ik had inmiddels al een aardig wat jaren in de kerk geweest. En dan stuurde ik een sollicitatie naar een bedrijf toe. En dan kreeg ik terug, je cv ziet er niet uit. Want de jaren in de kerk tellen niet. Wat je kreeg letterlijk terug ook in de mail. Je hebt in een kerk gewerkt, dus je heeft zich niet ontwikkeld. Ik denk zo, oké, kedeng. Oké, dankjewel. U heeft zich niet ontwikkeld. En waar ik voor moest uitkijken, nadat de 4e of de 5e afwijzing binnen was gekomen van bedrijven, dat mijn denkraam niet een beetje dit werd. Van man, weet je, ik kan echt niks. Man, niemand wil me hebben. Ik heb gewoon mijn hele carrière vergooid en het stelt allemaal niks voor, et cetera. Want dit is dan toch wat bij jou en mij heel makkelijk gebeurt. En dat je toch moet gaan omdenken, reframen, dat je zeg maar, God, ik geloof dat er ook een plek voor mij is. Ik geloof dat er een plek is dat er een iets voorbij gaat komen, waar ik wel binnen kan komen, waar ik wel kan gaan werken. En dat er een plek is waar ik gewoon weer ga stralen en floreren. Maar wat als je hier blijft zitten? Dan na de 6e brief denk je, bekijk het allemaal maar. En het lukt me niet. En ik zie het niet meer zitten. Ik ga schelden op mijn kinderen. Ik ga schelden op mijn vrouw. En het wordt er niet gezelliger op. Et cetera. En toch is dit een gevaar wat vaak plaatsvindt in ons leven. Ik denk daar bijvoorbeeld aan als je door ziekte heen gaat. Ik ga het even niet hebben over de ziekte zelf. Maar ik zie mensen die ernstig ziek zijn, die hier zitten. En tegelijkertijd mensen die ernstig ziek zijn, ook hier zitten. De situatie is niet anders. Maar ik word soms opgebouwd door mensen die ernstig ziek zijn en op een of andere manier dit plaatje kunnen zien in hoe ze communiceren. Of mensen die Facebook volzetten met hoe slecht het allemaal is en hoe het allemaal niet lukt. Misschien jaren geleden waren bijvoorbeeld de boeken van Joni Erickson, ik weet niet of je het kent, was ook heel erg gehandicapt, waren heel beroemd. Waarom? Omdat ze dit deed. Zij vertelde waar ze nog wel de kansen zag in haar leven. Wat er nog wel lukte. En iedereen was er door geraakt. Hoe je bijvoorbeeld in de situatie staat en probeert andere dingen te zien. Of hoe je naar je verleden kijkt. Je verleden, is het een vloek of een zegen? Dat zegt niet dat je verleden had mogen plaatsvinden. Dat is wat anders. Zeggen dat je verleden tot zegen kan zijn, zegt niet dat het goed geweest is wat er is gebeurd, maar dat het jou er niet onder heeft kunnen krijgen. En ik zie hoe Jozef aan het einde zegt, dat wat gebeurd is, is uiteindelijk tot zegen. En ik zie dat de beste hulpverleners zijn hulpverleners die weten waar het over gaat. Die zelf door dingen heen gegaan zijn. En die zeggen, ik had het nooit mee willen maken, maar soms met twee woorden kan ik de ander aan de andere kant laten voelen. Hey, ik snap waar je doorheen gaat. Ik begrijp het. Maar er is een weg uit. Je verleden kan ook iets zijn wat jou tot zegen gaat maken. En hoe kijk je naar de dingen die je overkomt? Daardoor zal ik nooit verder komen wat er gebeurt. En het heeft zoveel kapot gemaakt in mij. En dit is niet een tjaka verhaal van, en dit beslis ik op een avond en dan kijk ik er positief naar. Dit is soms een proces waar je doorheen loopt en loopt en loopt en loopt wat groeit. Het is geen kort tjaka verhaal. Soms kost reframen, kost tijd. Maar het is wel ontzettend belangrijk in ons leven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met dromen die niet uitkomen? Heeft u er een paar? Ik heb er wel een paar. Dromen die niet uitkomen. We leven in een onvolmaakte wereld. Ik heb ooit gedroomd dat ik topatleet zou worden. Nou, ik was er bijna. Bij die droom. Sommige dromen komen niet uit in je leven. Je wilt iets, maar het tegenovergestelde gebeurt. Herkenbaar, toch? Ook bij christenen. Raar, maar het gebeurt ook bij christenen. Je wilt iets, maar tegenovergestelde gebeurt. Je solliciteert of je vraagt voor een promotie en iemand anders krijgt die plek. Waarvan jij dacht, die is echt wel een stuk slechter dan dat ik ben. Dat is lastig. En dat moet je pareren. En hoe reframe ik dan van, wow, ik had zo graag achter het bureau gezeten en nu kom ik vandaag binnen en hij zit daar. En ik niet. Mijn plek, ik had ook gesolliciteerd. Ik wilde die plek hebben. Naar, wow man, we zitten midden in een crisis. Ik heb nog steeds een baan. En ik baal ervan, maar ik geloof dat ik ook kwaliteit heb. Dat er een plekje voor mij gaat komen. En God ook een plek voor mij heeft waar ik verder in kan komen. Ik ga proberen ook licht te zien in deze situatie. Waar liggen mijn kansen wel? Je hebt uitgezien naar het huwelijk. En je bent getrouwd samen en het leek allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk is het ergens geëindigd dat je elkaar volkomen kwijt bent. En dat er geen weg meer is om samen verder te gaan. En dan is het zo makkelijk om de toekomst op deze manier te zien. En soms is er geen weg meer. En lijkt alles stuk. En wat zegt God tegen mensen waar alles ook stuk was? Weet dan welke gedachten ik over u heb. Gedachten van een hoopvolle toekomst, zelfs midden in de scherpe. En dan wil God je meenemen om te zien dat ondanks wat er gebeurd is, alles wat misgegaan is en alles wat stuk is, er toch ook midden in de situatie licht is voor de toekomst. En jij misschien wel ook degene bent die straks uitdeelt naar mensen, omdat je weet hoe het is om er doorheen te gaan. Misschien wel niet tevreden over wat het leven je gebracht heeft. En dan is het makkelijk om het eigenlijk te laten hangen en ergens hier te gaan zitten en je terug te trekken. En soms zie ik dat ook mensen doen. Ook mensen die soms teleurgesteld zijn in de kerk of in hun geloof, die op de leeftijd dat ze het meeste zouden kunnen brengen. Eigenlijk de leeftijd soms hun kinderen volwassen zijn en uit huis, dat de meeste energie er eigenlijk is. Zich dan terugtrekken en achterover gaan hangen. En sorry dat ik dat zeg, maar ik zie het soms in die generatie gebeuren. Terwijl je de vader en moeder zou kunnen zijn met de energie en de tijd om het te kunnen geven. Maar het heeft soms te maken dat je de teleurstelling die je meegemaakt hebt hier geframed hebt. Maar zou de teleurstelling ook iets kunnen zijn waarmee je anderen kan bemoedigen om door te gaan? Zeg, hé, ik weet hoe het is dat je de onvolkomenheid in mensen tegenkomt. Maar kom op, ga door, want kijk naar mijn enthousiasme en mijn passie. Ik geloof er nog steeds in. En ik geloof nog steeds in de gemeente. En ik geloof nog steeds dat God een werk wil doen. En ik geloof nog steeds dat God zijn koninkrijk door wil laten breken. En ik heb in mijn leven de teleurstellingen me er niet onder laten krijgen. Maar ik ben naar Jezus gegaan en heeft mijn hart gevuld met passie om te leven met de onvolkomenheden van anderen ook om me heen. Wat een vader en moeder zouden deze generatie kunnen zijn in het leven van de jonge generatie. Sorry dat ik het misschien wat scherp zeg. Maar ik denk dat we dat nodig hebben. En ik denk dat de jonge generatie dat nodig heeft. Mensen van 50, 60 vol passie. En die zitten er ook in de gemeente. Dus ik ben niet aan het generaliseren. Ik zit niet met een, mentaal filter ergens in mijn hoofd. Dat iedereen van die leeftijd niks doet. Maar ik vind het soms wel erg om te zien dat er mensen zijn met heel veel kwaliteit. En heel veel passie. En eigenlijk in dit denkraam blijven zitten. Dat is niet wat God voor je bedoeld heeft. Je hebt nodig om eruit te breken. Waarom ben ik niet waar ik wil zijn? Maar waar ben je wel? En wat kan God doen juist nu? En begrijp me goed. Als dingen je overkomen, is er soms een proces van herstel nodig. Hebben wij in ons eigen leven ook gezien. Maar God brengt een proces van herstel niet om rechtsonder te blijven hangen. Maar om eigenlijk, net als Jozef, ook weer te kunnen floreren. Misschien op een andere manier. Misschien ook op een andere plek. Maar God wil je denkraam ook mee veranderen. Waar zit je vast ook daarin je denken? Is dit wat Paulus meemaakte? Het is natuurlijk belangrijk dat ik het ook nog koppel aan Gods woord, want dit werkt zo in Gods woord. Paulus dacht carrière te maken, christenen te vervolgen en het goed te doen. En hij komt erachter dat hij de grootste fout in zijn leven maakt door christenen te vervolgen. En Jezus spreekt vanuit de hemel tot hem. En Paulus bekeert zich. En Paulus wordt een apostel die reist. En die bezoekt. En zijn zou je even kunnen zeggen, naar menselijke maatstaven, zijn ster is reizende. Hij komt als het ware, hij wordt echt een evangelist. En hij wordt vruchtbaar in het koninkrijk van God. En dat kan een heleboel betekenen. En Paulus zegt, wow, mijn leven gaat wat betekenen. En ik ga overal heen reizen en ik ga gemeentes stichten en ik ga gemeentes toerusten. En ik denk dat Paulus op die manier ook over dingen dacht. En wat gebeurt er? Dan gaat het eigenlijk helemaal fout. En wordt hij gevangen genomen. En beroept hij zich op de keizer. En komt hij in Rome terecht. En als hij in Rome is, is al zijn vrijheid weg. Want elke dag zit hij in een hokje waar een soldaat hem bewaakt. Vastgeketend aan hem. Niet bepaald Paulus' syndroom. Niet zijn eerste frame wat hij voor zich gezien had. En dat je daar zit en dat je niet weet hoe de toekomst loopt en daar misschien wel nooit meer weg kan. En het mooie is, dan begint Paulus te schrijven. In Filippenzen 1 vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd afschuwelijk is en mijn leven heeft geraakt. Ik ben er helemaal klaar mee en ik heb besloten niet meer naar mijn kerk te gaan. Ik begrijp niet waarom God dit toelaat, terwijl ik zoveel had kunnen doen als prediker van het evangelie. Ik laat alles los. Ik zeg, dat staat niet helemaal in mijn vertaling. Klopt, dat is een nieuwe vertaling. Dat is de HKV-vertaling. En de HKV staat voor de herziene klaagvertaling. Hij mag er eentje werden, ja. Maar zou het niet heel logisch geweest zijn als Paulus dit gezegd had? Als je gewoon vastzit ergens. Toch? Ik zou dit frame van Paulus zou ik begrepen hebben. Als hij dit geschreven had. En ik ga niet meer. Ik ben er ook klaar mee. Maar de herziene statenvertaling zegt iets anders. Want wat zegt de herziene statenvertaling? En dan even bedenkend. Als het niet gelopen is zoals Paulus verwachtte. Hij niet de prediker is die op de velden predikt, gemeente sticht, et cetera, maar vastzit in een huis. En zijn dromen eigenlijk tot stilstand zijn gekomen. Dan zegt hij het volgende. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Weet je wat Paulus doet? Hij reframed. Man, zit ik hier vast aan een gevangene. En ik kan niet doen wat ik wil. Ik kom helemaal niet tot bloei. Ik kom niet uit mijn leven wat God bedoeld heeft. Helemaal niks. Ik ben echt teleurgesteld in God, in mensen. Ik zie het niet meer zitten. Nee, Paulus reframed. Wat er met mij gebeurt, dit gaat het evangelie dienen. En weet je, iedereen zal horen wie Jezus is. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat voor die bewakers gevoeld moet hebben? Om 8 uur aan Paulus vast te zitten. Ik heb soms al moeite met een kwartier van zijn brief. Toch? Dat je denkt, wow. 8 uur aan die man vast. En waar denk je dat hij het over had? Ik denk dat Paulus dacht, hey, misschien geen gemeente stichten. Misschien kan ik niet gaan waar ik wil. Ik kan geen mooie buitenmeeting doen, maar jij zit hier. Ja, je kan niet weg. En je bent mijn. En ik ga je vertellen wie Jezus is. En ik ga je vertellen hoe ik leef en wie hij voor me is. Wow, dat is reframen. Dat is niet je situatie ontkennen. Maar dat is proberen te zien. Hoe kan ik in de situatie staan? En dit is zo'n belangrijke tool in ons leven. Dit is denk ik wat Paulus bedoelt. Dus hij wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Hij doet het dus ook zelf. En dit is ook wat ik geloof dat Jezus tegen jou en mij zegt. Om niet onder situaties te komen. Niet in dat denkruimte komen, maar te leren om te reframen. Weet je? Want dan gaat hij verder in vers 14. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te kunnen spreken. Dus mijn gevangenschap, wat ik meemaak, gaat anderen motiveren om ervoor te doen. Man, wat heb ik een topleven. Ik vind het niet leuk in deze gevangenis. Maar als je gaat over de eeuwigheidsdingen, heb ik een topleven. En ik heb mensen gezien die midden in hun ziekte zoveel vruchtbaarder waren in het bemoedigen, in het aanmoedigen en het neerzetten naar dingen voor mensen dan soms in de tijd dat ze gezond waren. Hiermee, ik zeg er niet mee dat ziekte goed is en dat het moet bestaan. Ik zeg het alleen, ziekte behoeft niet te bepalen wie jij bent als persoon. Of situaties hoeven niet te bepalen wie jij bent. Oké, een paar tools. Ik ga bijna naar het einde toe. We moeten dus anders leren denken. Het reframen van jouw verhaal en je relaties. En het eerste wat daarbij helpt, en dat is misschien een hele flauwe, en toch is het wel een belangrijk. Dank God voor wat er niet gebeurd is. Dus dank hoe het niet is. Een voorbeeld. Misschien heeft u wel eens gelezen op Facebook. Komt een tiener, komt thuis. Hè, stel bijvoorbeeld even, dat is, veel is inmiddels wat ouder, maar Lieke dan. Lieke komt bij ons thuis en die gaat op de bank en zegt, pa, ma, ik moet even met jullie praten. Ik heb echt wat lastige nieuws. Ik heb een jongen ontmoet. En we hadden wat te veel gedronken. Het is niet helemaal goed gegaan. En dan ben ik zwanger. En we willen gaan samenwonen. Maar hij dealt, maar dan gaat hij mee stoppen. Hij moet nog even langs de rechter, maar dan hopen we dat hij een nieuwe kans krijgt. Dan gaan we samenwonen in centrum Amsterdam. En dan gaan we echt een nieuw leven opbouwen. Wat zou er met ons gebeuren? Zegt ze, ik snap dat het erg is. Gelukkig is het allemaal niet gebeurd. Ik heb een 3 voor Frans. Dus het valt allemaal mee. Dan ga je God danken voor wat er niet gebeurd is. Nee. Dan lig je op je knieën en zeg, dank u wel dat dit niet gebeurd is. Zeg, wow, dank u voor die 3 voor Frans. Helemaal fantastisch. Dat. Nee, wat ik ermee bedoel. Dus soms is de kunst om te zien wat er nog wel is. En te zien wat er niet gebeurd is. Stel bijvoorbeeld, je hebt geen promotie op je werk, maar je hebt wel een baan. En misschien was dit niet de tijd, maar je hebt tijd om te zoeken naar iets anders. Zie de kansen om daar buiten te. En een paar jaar geleden had ik een man, was helemaal gefrustreerd over hoe het op zijn werk ging. En hij werd niet gezien voor een promotiegroep. Werd hij niet, en was er zo boos over. Ik zeg maar, misschien is dit wel het seizoen voor jou om naar buiten te kijken en te kijken om te gaan uitvliegen. Naar een andere functie. Het was geen moment in hem opgekomen. Ja, hooguit uit de boosheid. Maar hij zei, je zegt hier iets anders mee. We zijn samen gaan kijken waar zijn talenten lagen. En uiteindelijk is hij inderdaad in een andere baan terechtgekomen. Maar daarvoor moest hij wel eerst rustig worden. Toen kon de boel wel verbouwen daar zo ongeveer. En dat ziet je nieuwe baas ook, waar je dan heen gaat. Of een auto-ongeluk. Je baalt van de schade aan je auto omdat er 4000 euro schade is. Maar misschien wel wat een zegen dat er niemand gewond is geraakt. Weet je, wat ik mee bedoel is dat je eigenlijk gaat uitzoomen. En dat je eigenlijk naar de hele situatie gaat proberen te kijken. Het tweede wat ik zou willen zeggen, oefen preframen. En preframen is vooraf je als het ware verankeren. Heel vaak gebruik ik dit ook in mijn counseling. Vooraf je alvast ankeren voor een situatie. Hoe ga ik daar naartoe kijken? Hoe ga ik mezelf in stelling brengen voor de dingen die komen? Ik vertelde vorige keer even dat ik het spannend vond om naar beneden te gaan, naar de kantine toe. Toen ik jong was als docent en dat ik de trap afliep, zei ik mag er zijn. Dat is preframen. Ik mag er zijn. Ik stel me vast in een stukje waarheid. Van de week kwam bij ons deze kaart binnen. En dit is een ontwerp van Suzanne bij ons uit de gemeente. Zij is echt een kunstenaar met teksten en beelden. En er komen hele mooie dingen vooraf. En wat ik volgens mij is zij ook kunstenaar in preframen. Heeft ze waarschijnlijk nooit zelf zo over nagedacht. Maar als je kijkt naar de teksten die ze gebruikt, zijn het altijd teksten die een bepaalde waarheid neerleggen over je leven, waarmee je het leven in kan stappen. En ze stuurde deze kaart, The Lord is with you, mighty warrior. Dit is voor mij een preframing iets. Om te onthouden, om te zeggen, hey, maar God, dit is hoe u naar mij kijkt. Dit is hoe u naar ons kijkt. Dit is wat u over ons zegt. En als er dingen op ons pad komen, hey, u maakt ons tot een krachtige strijder. Als het ware begin je te verankeren in waarheden. Je begint hier mentale filters aan te leggen, om even terug te komen op het begin. Dat is de waarheid. Dat is hoe God naar mij kijkt. Dat is hoe ik situaties in mag stappen. En preframen is eigenlijk hetzelfde als wanneer je traint voor een wedstrijd. Als je traint voor een wedstrijd, probeer je iets eigen te maken wat je in de wedstrijd gaat gebruiken. En wij hebben nodig om soms waarheden van God, maar ook waarheden over elkaar, als het ware te preframen, zodat we ons daarmee in de wedstrijd kunnen begeven. Hoe ga ik me opstellen? Wat ga ik doen? Ik heb veel leerlingen die ik begeleid rondom een stukje faalangsttraining. En dan gaan we daar ook mee aan de gang en zeggen, ja, maar ik weet niks. En mijn eerste vraag is dan al, oh, dus je hebt nog helemaal niks gedaan aan het vak. Nou, ik heb een uur aangezeten, maar ik weet niks. Ik zeg, dat kan niet, dat je niks weet. Ik zeg, welk hoofdstuk heb je al geleerd dan? En dan begint ze te vertellen, ja, daarover en dat heb ik al geleerd. Ik zeg, dus je weet een heleboel al wel. Ja. Dus je hebt eigenlijk best je best gedaan. Ja, dat is waar. En je begint naar boven te halen wat er al wel is. Eigenlijk wat ze alvast in stelling kunnen brengen. Ik durf daar niet naartoe. Maar misschien kun je met iemand gaan. Welke stap kun je wel maken? We zijn vaak bezig met de stap die we niet kunnen maken, maar welke kunnen we wel maken? En we noemen dit ook wel de helpende gedachte. De derde en laatste die ik mee wil geven, is bedenk de dingen die boven zijn, zegt de Bijbel. En dat is eigenlijk ook wat je met preframen doet. Kijken naar wat God zegt. Weet je, in je leven, bijna altijd vind je wat je zoekt. Ik zeg niet dat als je een miljoen zoekt, dat je hem nu volgende week vindt. Dat is niet wat ik ermee bedoel. Bijna altijd vind je wat je zoekt. De aasgier en de kolibrie, heb ik me laten vertellen, zijn familie van elkaar. De kolibrie is namelijk, heb ik ergens gelezen hoor, want ik ben helemaal geen natuurfreak. Ik weet net dat onze konijnen konijnen zijn. Maar de kolibrie is familie van de gierzwaluw. Komt uit die familie. Maar de aasgier zoekt dood vlees. En dat is wat hij vindt. Maar de kolibrie zoekt zoetigheid. En dat is wat hij vindt. En hij vliegt gewoon voorbij dood vlees. Hij ziet het niet eens. Hij is alleen maar gefixeerd om de zoetigheid te vinden. Terwijl de aasgier is gefixeerd om dood te vinden. En die ziet de zoetigheid niet. Die ziet als het ware dode vlees en daar gaat hij op af. Waar zijn jouw en mijn ogen, gevoelens en levens op getraind om te vinden? Sommige mensen zijn meesters om het negatieve in dingen te vinden. Dan zeg je iets positiefs. Zeg, was echt leuk. Ja, het was wel leuk, maar. En dan voel je hem al komen, zo ongeveer. Leer je maar af. Stop met je maar. Want soms maakt het je tot de aasgier op zoek naar de dood. En je brengt hem als het ware je eigen leven in. Wat je zoekt, zal je vinden. Als je het slechte ziet, zul je negatief gaan denken. Is moeilijkheden het enige wat je ziet? Sommige mensen verwijten me wel eens dat ik bijna altijd positief ben. Dat is niet helemaal waar, maar ik doe er wel mijn best voor. Ook als er rotsituaties komen, een van de dingen denk ik waar wij samen ook heel sterk in zijn, is elkaar aanmoedigen om het positieve te zien. Ik merk als ik negatief ben, dan gaat mijn God, die gaat in de contract zitten. En die gaat proberen te benoemen wat er wel lukt, goed is of waar we wel naartoe kunnen. En andersom doen we dat ook bij elkaar. Omdat we willen op zoek naar de zoetigheid. We willen op zoek naar het positieve. En ik bedoel het niet overschreeuwen, maar ik bedoel het grotere plaatje zien. Verandering van denken. Weet je, cognitieve reframing doe je in deze wereld bij een therapeut. Maar de Bijbel, en ik hou even mijn telefoon omhoog, want daar zit hij bij mij in. De Bijbel zit vol met cognitieve reframing. Over God die mensen leert om anders te kijken. Mozes zag een rivier en de farao achter zich. God zag hem weg. En hij had nodig dat Mozes die ook zag. Elisa en zijn knecht. De knecht zag een leger van de koning wat op hem afkwam. Elia zag een leger van engelen. Verander het filter, verander het gevoel. Dat is zo belangrijk in ons leven. Mag Jezus jou en mijn gedachten reframen? Mag Hij degene zijn die met zijn woorden en jou en mij leert om anders te kijken? Jezus zag hoop in een gevallen schepping. Denk daar even over na. Een gevallen schepping betekent dat alles wat God gemaakt had stuk was. Wat ben ik blij dat God niet naar het onderste hoekje keek. God zag hoop in een gevallen schepping. God ziet hoop in jouw situaties. God ziet hoop in de dingen die vandaag plaatsvinden. God ziet hoop voor een kerk in COVID-tijd. Ik ook. God ziet hoop voor mensen vandaag. God ziet bloei voor mensen vandaag. Maar ik heb wel nodig dat wat God ziet, het uiteindelijk hetgeen is wat ik ook ga zien. En ik heb dus nodig dat Hij mijn gedachten gaat vullen. Was het afgelopen jaar het slechtste jaar? Nou, er waren een heleboel dingen niet leuk. Maar ik zou niet willen zeggen dat het slechtste jaar was. Ik zou willen zeggen, dit jaar hebben wij samen meer dan ooit gewandeld. Meer dan ooit. En tijd gehad om soms gewoon te spreken met elkaar en dingen te doen. Dit jaar was het soms minder druk dat je als gezin soms langer aan tafel zat dan normaal gesproken. En dat het gewoon een gekke dolle boel is, want het gaat nooit normaal bij ons. En dat je van elkaar geniet. Dit jaar was de tijd dat je teruggeworpen werd, ook op je fundament in je eigen geloof. En een kans had om dat opnieuw uit te graven. In je persoonlijk geloof met God te verdiepen. En ik heb daarvan genoten dat ik ook tijd had om dingen te lezen en met dingen aan de gang te gaan. Dit was een jaar waarin ik betekenisvol kon zijn voor leerlingen om me heen. Terwijl het soms via het schermpje moest en dat het lastig was. Wat was dit jaar voor jou? Waar zaten de mooie dingen in dit jaar? En reframen we dat ook met elkaar. Want weet je, ik hoorde een nummer van Jason Upton. Zegt, this garden's gonna grow. Deze tuin zal groeien. Wat er ook gebeurt. Deze tuin zal groeien. En ik heb gevraagd, en dankjewel Ben, want ik vroeg het donderdagmiddag. Dus we hebben het ingestudeerd met elkaar. Ik zou je willen vragen om te luisteren naar dit nummer met je ogen dicht. Je eigen gedachten in de gang gaat te houden. En zeggen, God, deze tuin gaat groeien. Er is hoop voor mijn situatie. Er is hoop voor de kerk vandaag. Er is hoop voor levens vandaag. Er is hoop voor mijn gezin. Er is hoop voor wat plaatsvindt. Maar verander mijn denken. This garden is gonna grow.